Geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 106, de versen 14, 16 en 17. Psalm 106, de versen 4, 10, 16 en 17.
Oh,
Gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen en zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Zacharia 10. Begeert van de Heere regent ten tijde des spaderregens. De Heere maakt weerlichten en hij zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terefim spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid en ze spreken ijdele dromen. En zij troosten met ijdelheid, daarom zijn zij heengetogen als schapen. Zij zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. En tegen de herders was mijn toorn ontstoken, over de bokken heb ik bezoeking gedaan, maar de Heere der Schare zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en hij zal een stel gelijk het paard zijn met majesteit in de strijd. En van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog, te samen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen, en zij zullen zijn als helden die in het slijk der straten treden, in de strijd en zij zullen strijden, want de Heer zal met hen wezen. En zij zullen die beschamen die op paarden rijden. En ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden. En ik zal hen weder inzetten, want ik heb mij hun ontfermd. En ze zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had. Want ik ben de Heer hun God en ik zal hen verhoren. En zij zullen zijn als een held van Efraïm en hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heer. Ik zal hen toesissen en zal hen vergaderen, want ik zal hen verlossen. En zij zullen vermenigvuld worden, gelijk zij tevoren vermenigvuld waren. En ik zal hen onder de volken zaaien. En zij zullen mij nog gedenken in verre plaatsen en zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Want ik zal hen wederbrengen uit Egypteland. En ik zal hen vergaderen uit Assyrië en ik zal hen in het land Gilead en Libanon brengen. Maar het zal hen niet genoeg wezen. En hij zal door de zee gaan, die benauwende. En hij zal de golven in de zee slaan en alle diepte der rivier zullen verdrogen. En dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden en de scepter van Egypte zal wegwijken. En ik zal hen sterken in de Heer en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heer. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de zeer aangezichte gemeenschappelijk gebed. Heer, dat ook deze dag uw naam gedacht mocht worden en uw naam verhoogd mocht worden door de geest van Christus, door de bediening des geestes en door uw aanwezigheid. O, alle godsdiensten zonder u is zijn ijdele godsdiensten, valse godsdiensten. En mochten we dat onderscheiden, de valse godsdiensten van de ware godsdiensten en de valse godsdiensten uitdrukken. Want dat was ook de roeping van uw profeten, om het ware van het valse te onderscheiden en het valse uit te drukken. En daarin zouden de profeten worden aangevallen, zijn ook aangevallen van alle kanten, geweldig aangerand. Maar gij was hen ook een vurende rondom, want ze hebben hun roeping vervuld tot op de laatste dag. Heere, zo zijt gij nog bezig om uw kerk te vergaderen, maar ook om uw oordelen uit te storten, kwaadbrengende over alle vlees. Want heel deze aborterende aarde en hun koninkrijken, die zullen vergaan. Alle volken hebben u getergd en zijn u aan het tergen, met name waar de reformatie heeft plaatsgevonden. En zodanig afgevallen, alsof er nooit een nazi-regering is geweest. Het lijkt alles wel in herhaling te gaan en alles schijnt vergeten te zijn. Wat in het verleden is geschied aan horrorpraktijken en uw oordelen erop. Gij zegt in uw woord, er is niks nieuws in de zon bij de mond van de wijze Salomo. Want alles wat geschied is, keert weer terug in andere gewaden. Ook hier mochten we het onderscheiden. En mochten we geworteld zijnde in uw woord, al die valsheid ontmaskeren en verwerpen met het zwaar des geestes. Op deze avond, We staan er weer voor. Heer, gij staat er al achter. Want gij loopt niet achter de feiten aan, maar help ons door in het spreken en luisteren. En dat het mocht klinken tot aan de verste grenzen, die bediening des geestes en die separatie des heilige geestes. Dat rechtsnijden van uw woord is geen vrucht van onze akker, maar gij hebt u vier smeden in Christus, want hij heeft het woord recht gesneden. En hij heeft gerechtigheid verworven met zijn dadelijke en buitelijke gehoorzaamheid. En dat vermaakt gij aan uw kerk in de toepassing des harten waaruit onze rechtvermaking bestaat. Heere, gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt en niet de gelovigen zoals in onze dagen allemaal weer. De mens in het midden en God mag toekijken. Wat een spotternij. En daaruit volgen meer spotternijen, want dat gaat door met repeterende breuken. met repeterende aanslagen op uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis. Zal niet baten, want alle afgoden zijn zonder geest. En alle valse leringen zijn zonder geest. En alle valse leraars hebben een valse geest, ofwel een onreine geest. Maar door de geest van Christus zal de overwinning blijken en is al gebleken. En het kruis van Golgotha, toen wij uitriepen, het is volbracht. Toen zijn alle machten, satanische machten en krachten, overwonnen, ter aarde geworpen. En wat er nou nog heerst aan satanisme, het is alles door u overwonnen. Heere, want gij zult uw volk blijven vergaderen uit de vier windhoeken der aarde. En gij zult ze op koninklijke paarden zetten. Dat zijn niet de paarden en strijdwagens van de godsdienst en van de vijand van de kerk, maar dat paard der overwinning. Die overwinnaar was ook op het paard gezeten. En hij heeft overwinnende overwonnen. Dood, graf en hel, duivel, zonde en vlees. Het is alles overwonnen. En uw volk mag een ziel als een buit ontvangen. Gelijk Jacob de pet al, Jacob de knie al. Zijn ziel gered, zijn tranen gedroogd. Nochtans is hem de strijd niet onthouden. Hij is niet verschoond geworden van de strijd des geloofs. Want waarvan Paulus spreekt om die strijd, die goede strijd te strijden. En die ook te mogen beëindigen. Want dan gaat het geloof over in aanschouwen. Om de koning te zien in zijn schoonheid in dat vergelegen land. Dat is niet meer dat vergelegen land waar de verloren zoon verkeerde. Maar dat vergelegen land. Die hemelse heerlijkheid, die hemelse tempelzaal. Waarin niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Waar de drijver zal ophouden. En waar geen ellende en benauwdheid meer gevonden wordt. Maar enkel de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid van het Lam. Aan de tafel, aan de tafel van de bruiloft des Lams. Heere, geef ons daar een voorsmaak van. Kon het ook, mocht het zijn op deze avond, want dat we niet van de ellende verlost zouden worden, maar verlangend naar uw wederkomst. Dat gij op de laatste trap van uw verhoging zichtbaar en voor heel de wereld, maar ook dat uw kinderen daarin zich grotelijk zullen blijden. Gedenk ons deze uren, alle dagen van ons leven, hier met een strijd, maar gij hebt de strijd al overwonnen. Want de strijd is gestreden. Dan gaan we gat en bende zal hem aanvallen, maar hij zal het aanvallen in het einde. Vervul uw eigen beloftes, Heere, vervul uw woord. Door de bediening uw geestes. Door de voetstappen van Christus onder ons. Om Jezus willen gaan. In Zacharia 10, waarin ook heerlijke dingen staan geschreven, maar waar ook gesproken wordt, zoals we ook deze morgen hebben en gepreekt uit Jeremia 10. Nu Zacharia 10. En daarin worden de Joden door de profeet vermaand dat zij in al hun noden tot God de toevlucht zouden nemen, die hun zijn zegen geven zou, maar die feitelijk verzondigd waren door hun vaders, die het niet gedaan hebben, maar hun toevlucht tot de afgoden genomen hebben. En daarom hebben we dat vers gezongen, wij hebben God op het hoogst misdaan, dan zijn we het heilsberachtig van wij en onze vaderen tegens. Dat is niet alleen omdat onze vaderen zijn afgeweken van zere wegen, maar omdat wij ook in hun voetsporen zijn gegaan. En zo zijn we op deze wereld gekomen, in zonden ontvangen en geboren. En dat is de oorzaak van alle ellende, ook van de kerkafval. Omdat het vlees, vooral het vrome vlees, zichzelf een weg zoekt door deze wereld. En met de oogmerken van zelfliefde, mensen eer eigen behoud. En staat er heel Gods woord geschreven, die aanslagen die op Gods ware volk gepleegd zijn. Zoals ook Jeremia en Baruch verkeerden onder die afvallige Joden die hen ook afvoerden naar Egypte, meevoerden naar Egypte. Terwijl de prediking van Jeremia toen klonk, trek niet af naar Egypte, maar onderwerp je aan de Chaldeeën. Want dat heeft de Heer zijn geest roede over ons gesteld. En als daarin de wegen des Heren ook bewandeld mogen worden, komt er ook een zegen uit voort. En dat ook hier in het hoofdstuk beschreven staat. Begeert van de Heren regent ten tijde des spaderegens. De Heren maakt de weerlicht in en hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Dus geen regeninstallaties heb je nodig. Als je bedenkt, als het maar is, hè, als je nou de groente water geeft met gieterswater, om het zo maar eens te zeggen, dan is dat water in die gieter ook door God gegeven. En hij zal een regen genoeg geven voor iedere plant, voor iedere kruid op het veld. Want dan komt er gelijk de tegenstelling weer. En daar houdt de godsdienst, die haat die tegenstelling, hè, die zwart-wit prediking, die radicale Bijbelse prediking, en dat radicale woord van God, dat wordt natuurlijk door valse Bijbelvertalingen op alle fronten aangepast, maar het helpt niks, want Gods woord leert duidelijk dat alle afgoden zonder geest zijn. En daar werden de Baalpriesters aan ontdekt toen Elia de spot met hen dreef op de berg Karmel, en toen kwamen ze er wel achter dat die Baal, ja, we hebben het ook van opgezongen, van Baal Peor, Baal Berit, en een hele rij Baal onderscheidingen worden er in Gods woord gemaakt. De terefim spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid. Profeteren, ze doen zien, betekent het eigenlijk, valsheid. En ze spreken ijdele droom. En ze troosten met ijdelheid. Het zijn allemaal prachtige woorden die ze uitspreken. Maar het komt voort uit de ijdelheid. Valse hoop, een prediking van valse hoop. Ik heb u overmorgen enigszins aangeroerd wat dat betekent om zonder de toepassing, zonder de toegerekende gerechtigheid van Christus met de belofte te strooien. Ja, dan zadel je de hoorders op met een valse hoop, hè, want dat moet ook altijd gepredikt worden. Hoe dat nou in zijn werking gaat, wat is nou de inhoud van de rechtvaardigmaking, dat is de toegerekende gerechtigheid van Christus, hè, de toepassing van zijn lijkend en dadelijk gehoorzaamheid. Dus dat ziet niet alleen op de verwerving. Zonder verwerving zou die toepassing niet mogelijk zijn. Maar we hebben het ook vanmiddag overdacht in het uur van de catechisatie uit de geloofsbelijdenis van Budo de Bray. De inhoud van de rechtvaardigmaking, ja, dat is de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat is de vergeving der zonde en de toegerekende gerechtigheid. Nou, dat is heel juist gezegd. En daarin voert Budo de Bray niet het geloof op, maar de vergeving der zonde. Wat God doet in die rechtvaardigmaking. Want God is de eerste in van de rechtvaardigmaking. Hij is de eerste en de laatste. Het begin en het einde, de alfa en de omega. Hij is ook het begin der schepping Gods, het begin der herschepping Gods. Het begint met Christus. En als het niet met Christus begint, is het allemaal van jezelf. Ja. De inhoud van de rechtvaardigmaking, vergeving der zonden, hè, dat is het begin van de wedergeboorte. De doden zullen horen, ik heb het u zoveel verkondigd uit Gods woord. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Altijd door woord en geest, hè. Niet geen buitenbijbelse openbaring, geen hoorbare stemmen. En dat kan er wel mee gepaard gaan, visioenen. Maar de zaak is de vergeving der zonden door woord en geest. Dat je mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, want de terefim spreken ijdelheid. Nou, dat zijn de huidige preekstoelen. En de waarzeggers zien valsheid, profeteren valsheid, kan je ook zeggen. En zij spreken ijdele dromen, omdat de huidige prediking gaat geheel buiten de toepassing. Want we hebben u daarom de rechtvaardigmaking van de goddelozen in het leven van Manasse in de prediking. En dat is wel een heel treffend type, een voorbeeld van hoe de Heere de goddeloze rechtvaardigt. De goddeloze Manasse is een goddeloze gerechtvaardigd. Ja, een mens krijgt dat nooit klein. De godsdienst ergert zich aan, vooral het vrome vlees ergert zich eraan. Want een mens zich altijd in duizend bochten te wringen om zich in een bepaalde staat voor te doen. Om zo voor God in het gevlei te komen. Als je gerechtvaardigd wil worden, dan moet je wel een zonderegister hebben die tot aan de hemel leidt. En dat betekent dat laster onder je verloren gaat. Want toen het gebod kwam, zegt de apostel, is de zonde weder levend geworden. Als de zonde weder levend worden, dan zijn ze zulke last van zonde en plagen niet te dragen. En niet meer gestorven, zegt de apostel. Ja. Maar dat wordt niet meer geleerd, er wordt met de beloftes gestrooid. En dan niet als een goede zaaier op een land dat is omgeploegd, maar dan worden beloftes algemeen gemaakt terwijl die geadresseerd zijn. Een belofte, de belofte die in Christus ja en amen zijn, die zijn geadresseerd. En dat wordt niet meer gepreekt, het wordt de gemeente natuurlijk zo luchtig volgehouden, alsof iedereen die beloftes maar kan aangrijpen. Het wordt allemaal een aanneming des geloofs, heel vroom wordt het genoemd, zonder de schenking. Ja, dat is allemaal leeg, allemaal leeg. Het is ook een hele arme godsdienst. Want de terefum spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid, spreken ijdele dromen. En ze troosten met ijdelheid. Als de beloftes algemeen worden gemaakt, dat klinkt wel heel vroom, maar het zijn, Gods woord zegt het, zijn ijdele troosten. Het is niks wezenlijks. Daarom zijn ze heen getogen als schapen, zijn zij onderdrukt. Te weten, in de gevangenis naar Babylon, maar ook in onze dagen, dat heen togen, dat heen trekken, dat men zich nederzet onder het geluid van het beeld van het beest. Dat is nou in onze dagen aan de hand, inclusief de kerken. Ze zijn heen getogen als schapen ter slachting, moet je er achteraan lezen. Ze zijn heen getogen als schapen. Zij zijn onderdrukt geworden. Aan het eind van Serenwegen komt het openbaar dat zij zelfs moeten belijden dat er geen herder is. Geen herder. Terwijl nog priesters, nog regenten hun ambt betrachten, nog het volk van die afgoderij aftrokken, nog hen waarschuwden, nog de censuur hanteerden. Nou, dat is de kerk van vandaag. Hier wordt weer geschreven voor de zoveelste keer de situatie van de kerk van toen, maar ook van vandaag. En tegen de herders, tegen die valse herders, want het zijn valse herders, die alle kenmerken hebben van een valse leraar. En die zijn gemakkelijk, tenminste voor het geloof, te herkennen en te doorzien. Tegen die herders was mijn toorn ontstoken. En over de bokken, want het zijn bokken, heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Scharen zal zijn kudde bezoeken. En we hebben er vanmorgen ook nog dat boek van Huigen bijgehaald, omdat dat gezegd moet worden, die roepende zonde. En daarin is ook niks nieuws onder de zon, want Haman liep met dezelfde oogmerken als die dokter Haman Huigen of Achitofel Huigen. Ons zulk hebben ook alle namen van de valse profeten. Haman die was met dezelfde oogmerken bezet als die Huigen, want hij had een raadsplan bedacht en hij had het door de zegelring van koning Ahasverus ondertekend dat de koning over kunnen halen. De koning was toen niet waakzaam, want hij had natuurlijk als wijze koning in horizontale zin die Haman al veel eerder moeten doorzien. Maar het moest alles zo geschieden, opdat de genade des te heerlijker zou uitblinken in het leven van koningin Esther, in het leven van Mordechai en in het leven van de Joden die daar toen in de diaspora woonden. Want Haman had een plan bedacht om de Joden om te brengen. Maar hij had dat tegen zijn zonen, tegen zijn raadslieden, had hij gezegd, we gaan na de strijd van onze overwinning gaan we een grote taak maken. Daar gaan we de afbeelding van koningin Esther gaan we daarin doen en dan gaan we allemaal smullen op onze overwinning. Want Haman, die toen er nog dat plan niet gemaakt was, de haat in zijn hart die groeide tegen Mordechai, omdat hij natuurlijk geen oogwimper knipperde als Haman uit de poort des konings of in de poort zijn intrede deed, want Mordechai die weigerde om ook maar een buiging voor Haman te maken. Haman die wist natuurlijk zeker dat ook Esther en Mordechai met elkaar verbonden waren. Dat was ook bekend. En daarom heeft hij dat plan bedacht om ook koningin Esther om te brengen. Want Haman zal ook de koningin Esther wel naar de mond hebben gesproken, zoals ook die Huigen doet omtrent Maria. Maar uiteindelijk is het hun begonnen, net als de opstand van Korach, Datum en Abiram, waar we van gezongen hebben. Hun oogmerken staan in het kader van vervolging, om Gods ware volk te vervolgen door nieuwe ideeën, door nieuwe godsdiensten, Maria-verering, die afgodscultuur van Rome te herinvoeren. Het is allemaal een herinvoering van de oude ketterijen. En het wordt in onze dagen niet meer gezien. Maar het was ook in die dagen al, want er was geen herder. Niemand doorzag het. De Heer is er zelf aan te pas gekomen. Tegen de herders was mijn toren ontstoken. En ook in de geschiedenis van koning Ahasveros, koningin Esther en Mordechai, Haman is aan zijn eigen gal gehangen. En zo loopt het af met de verraders van Gods zaak, van Gods dienst en van Gods wijngaard. Dat loopt altijd verkeerd af voor die verraders. Er zal nooit in de hele wereldgeschiedenis een verrader intreden doen waarvan gezegd kan worden die het overwonnen. Dus voordat ze beginnen is het al een verloren strijd. Ook al lijkt de duivel te regeren als zij hun horrorpraktijken implementeren. Zo is het ook in onze dagen. Maar die illuminatie heeft ook niet het laatste woord. Nou, absoluut niet, mensen. Absoluut niet. En ze dienen alleen maar om de raad Gods te vervullen. En dan zullen ze ook met gelijke stemmen spreken. Het staat allemaal in Gods woord opgetekend. Maar we hebben ook vanmorgen gehoord dat Jeremia een gebed ging doen. En dat was gewerkt door de zuchtingen des Heilige Geestes, die ook in zijn volk zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat hij ook de Heere gaat verzoeken om die Galdeeën het oordeel te bezorgen. Eerst moeten ze in Gods raadsplan dienen om de oordelen te implementeren over die afvallige Joden. En dat geschiet ook exact hetzelfde in onze dagen. Of iemand het ziet of wel ziet of niemand het ziet, dat maakt niet uit. God gaat door met zijn raadsplan te ontvouwen, want zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. En het zal ook gelukkig ook voortgaan door de hand die hij daartoe verkoren heeft, dat is door Christus. En de schapen zijn toen onderdrukt geworden, de Babylonische wegvoering had het hier ook over, want er was geen herder. Er was geen herder die het volk, ja, er waren de profeten, maar hier wordt het in hoger licht gezegd, er was geen herder, de priesters nog de regenten, die hun aanbetrachten nog om het volk van die afgoderij af te keren, af te wenden, hoewel de profeten wel natuurlijk getrouwe herders geweest zijn, zoals ook Zacharia dat geweest is, Jesaja en Jeremia, dat zijn allemaal getrouwe herders geweest, maar die waren niet in staat, Mozes, zelfs Mozes was niet in staat om het volk af te houden van die afgoderij van het gouden kalf. Zelfs niet toen hij de wet Gods uit de hand Gods ontvangen in stuk sloeg. Mozes was niet in staat om de zonde des volks te voorkomen, laat staan die uitroepen. En dan moet God er zelf aan te pas komen, zoals ook geschreven staat. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Scharen zal zijn kudde bezoeken. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze opzoeken. Nou, daar is Gods volk 100% van afhankelijk. Over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Scharen zal zijn kudde bezoeken. Het huis van Juda. En daar wordt Gods kerk mee bedoeld, met een grote K. En hij zal in stellen gelijk het paard zijn majesteit in de strijd. En waarom heb ik die geschiedenis van koningin Esther en Mordechai aangehaald? Omdat dat daar ook op slaat. Want het paard van koning Ahasveros, dat is ook weer een type van het paard van Christus. Hè, die op dat overwinningspaard overwinnende overwon. En wie werd op dat paard gesteld? Haman, die had er al helemaal op gerekend en die was er vast van overtuigd dat hij tot onderkoning verhoogd zou worden. Maar toen Ahasveros de kronieken liet voorlezen, toen kwam ook dat geval dat Mordechai Ahasveros had behoed in de middellijke weg van een moordcomplot. En toen vroeg Ahasveros aan kamerlingen, is daar Mordechai ooit wel eens voor beloond geworden? En toen moesten ze zeggen, nee koning, daar is hij nooit voor beloond geworden. En toen kwam God Ahasveros te verlichten om het in die weg te doen, om Haman in die strik te laten vallen. Ja, dat hij, u weet toch de geschiedenis, wat zal ik die man doen in wiens eer de koning welbehagen heb? En hij liet Haman in die strik vallen om zichzelf te presenteren dat hij die man was. En toen zei koning Ahasveros, goed, heel goed gesproken, minister Haman. Neem nu Mordechai, hang hem het koninklijke kleed om en doe hem mijn zegelring om en een koninklijke kroon op zijn hoofd en zet hem op mijn paard en rijd hem door de straten van Susan. En dan zult gij aldus roepen, luid en duidelijk, dit is de man in wiens welbehagen de koning heeft. En wat zal dat een vernedering voor Haman geweest zijn? Zijn haat is nog des te sterker gegroeid. Dat Mordechai koningin Esther moest aandringen van, denk nou niet dat Haman u zal sparen met die raadslag, want het is een wet van Meden en Perzen. Hij zal u niet sparen, gij zult ermee omkomen. En toen ontstak bij koningin Esther een vlam in haar hart, omtrent de ere gods, houd dat voor ogen. Want die verkrachting die nou van de Bijbelheilige gedaan wordt door die levendomen is, ik kon zo er straks nog terugkomen. Eerst nog, en toen ontstond er een vlam vanwege de ere gods, een heilige toren, dat ze uitroept, ik zal tot de koning gaan, kom ik om. Want het leven van heel haar volk stond op het spel. En toen heeft ze zichzelf in de bressen gesteld, want het was niet om eigen behoud dat koningin Esther tot de koning ging. Als je op audiëntie ging, dan moest er een verzoek worden ingediend, want dat volgens de wet van Mede en Persen mocht dat niet zomaar. Je had zomaar geen toegang tot de koning. Dat moest eerst aangevraagd worden. Je moest eerst een appointment maken. Maar de nood was zo hoog dat koningin Esther daar geen tijd voor had. Dus er zal dat wel een tijd in beslag genomen hebben, zo'n proces van aanvraging. En ze ging rechtstreeks tot de koning. En de koning die ziet wel, want Ahasveros was intussen al ontwaakt uit zijn roes. In die zin uit zijn roes, dat was ook door Gods geest, denk ik goed om, hoewel hij heidens koning is gebleven. Maar je ziet het ook aan sommige farao's die ook door God verlicht zijn geworden. Koning Kores bijvoorbeeld. Hè? En koning Darius. Ja. Esther gaat tot de koning en ze verzocht hem op een maaltijd en daarna nog een maaltijd. En toen vroeg de koning nog een keer nadrukkelijk, wat is nou de reden, koningin Esther, dat gij ons hier op het banket hebt onthaald. Haman zat er ook bij, want die was ook uitgenodigd. En toen stond koningin Esther op van haar zitplaats, van haar troon. Hè, want je moet nou niet denken dat het maar zo'n cafetaria was in zulke koninkrijken. No. Dat was allemaal met koninklijke heerlijkheid bekleed. De tafel, de stoelen, de tronen. En ze stond op van haar troon en zij wees Haman aan. Deze bedrieger, deze man. Dat is de oorzaak dat wij in de ellende verkeren, in de benauwdheid verkeren. Want hij heeft een raadslag bedacht om ons allemaal om te brengen. En toen werd koningin Ahasveros werd zo vergrimd op Haman. Hij verliet die eetzaal. En dan valt Haman op het bed van koningin Esther. Ik herhaal de geschiedenis maar even. Om u te wijzen op hoe de Heer nog werkt. Want dat wordt altijd uit het oog verloren. Ja, toen. Net als Jona in de vis. Dat wordt maar als een legende wordt dat gelezen door velen. En terwijl het echt realiteit is geweest. En ook die geschiedenis van koningin Esther. Nou, ik verzucht het wel eens. Ze hadden er nog maar zo'n koning en zo'n koningin. Ja, je zou zeggen, Ahasveros was een goddeloze koning. Maar koningin Esther heeft zo'n machtige invloed op die koning. Zo kan de Heer ook werken. Het is al tussen man en vrouw. Wat weet gij vrouw? Of gij de man niet zo bekeren of andersom? Koningin Esther had zo'n machtige invloed op koning Ahasveros. Dat zijn geest daar ook door verlicht wordt. Het ene vuur die steekt het andere aan. Bij koning Ahasveros is het allemaal horizontaal gebleven. Maar hij heeft toch het volk der Joden in de ruimte gezet. De vrijheid weer hergeven. En ze mochten ook de wapens oppakken. Dat ze tegen die opstandelingen van de soldaten van Haman streden. Ze hebben de overwinning behaald. En er staat er geschreven. Mordechai die werd in plaats van Haman verhoogd tot eerste minister. En hij zocht het beste voor zijn volk. Nou, zo kan de Heer nog werken. Alleen, die koning Ahasveros, ja, die zijn al bijna niet meer te vinden. Maar de Heer kan het zomaar, die kan de medaille ook in onze dagen in één keer omdraaien. Want dat de profetieën in de Openbaring natuurlijk ten volle in vervulling zullen gaan. Dat betekent nog niet dat dat in vervulling gaat op de manier zoals wij denken en op de manier zoals ook vele inleggers Ik noem het geen uitleggers, inleggers. Want dat boek Openbaringen, nou, daar kun je op internet natuurlijk hele archieven van vinden. De een denkt zo dat het zo gaat vervuld worden. De ander denkt dat het zo gaat vervuld worden. En daar is het geloof niet onzeker over. Maar tijd en gelegenheid is altijd in Gods hand. En dat wordt geen mens bekendgemaakt. Er zal geen mens weten, ook Gods volk niet. Die zullen nooit kunnen zeggen, morgen komt Christus weten. Dat zijn allemaal valse profetieën. Het komt er nu toe, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En als je naar de tekenen der tijden kijkt, dan kan het niet anders. Of we leven in het einde van de eindtijd en dat de Heer haastig weder zal komen, dat is ook allemaal in Gods woord gezegd. Maar precies wanneer, dat weet niemand. Want één dag is bij de Heer 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Dus Haman, die had zich al verheugd. Die had die verhoging al zien liggen. Hij had de bakkers al opdracht gegeven om die heerlijke taarten te maken. Ja, dat is alleen heerlijk voor de dode godsdienst. Want Gods volk zal er nooit aan deelnemen aan zulke taartvreterij. Zoals ook Huigen heb georganiseerd. Hij doet net alsof hij heel bijzonder is. Hij doet net alsof hij een tweede Bijbel geschreven heeft met dat boek van Maria. Een icoon der genade. Nou, ik kan me op dit moment geen grotere godslastering bedenken als zo de Bijbelheiligen worden verkracht. En ze doen zich voor alsof ze Maria eren, maar ze onteren zich. Want Rome doet niks anders met die Mariaverering als Maria onteren. En in haar Christus kruisigen. Dat doet Rome en dat doet Huigen, dat doen al die valse leraars. Want ik heb u vanmorgen al gezegd dat die tekst daar 1-op-1 mee staat. Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Nou, je zou toch zeggen dat Saul niet speciaal Christus vervolgde, maar zijn volk. En maar dat vat de Heer zo op alsof hij zelf vervolgd wordt. Saul, Saul, wat vervolg gij mij in mijn volk? Wat kruisig gij mij in mijn volk? En dat zijn doodzonden, dat zijn echt doodzonden. En Saul zijn tarze is van zijn paard geslagen, blind geslagen. Want dat ook was een dubbele slag. En hij moest geleid worden naar Damascus in de straat der rechten. Daar heb God met hem afgerekend, met die oude mens Saul van Tarz. En dat moet in ons alle leven gebeuren. Want Gods volk weet wie Saulus van Tarsus is. Gods volk weet wie Manasse is. Oh ja, Gods volk weet zelfs wie Haman is. We kunnen ons nergens boven verheffen. De Heer maakt onderscheid waar het absoluut niet te vinden is. Nou, dat heeft Manasse ook al diep ingeleefd. En daarom heeft hij de dienst. Kijk, gaat er altijd mee gepaard. Wat ermee in tegenstelling is en wat ermee gepaard gaat. Gepaard, die waarachtige bekering, gaat gepaard met herstelling van de dienst van God. We zien het in het leven van Gideon, heb ik u dat gepreekt. In het leven van koning Josia, dat de dienst des Heren volledig, op de volledigste manier onder koning Josia is gereformeerd. En als dat er niet mee gepaard gaat, als al die vrome woorden worden uitgesproken en het gaat gepaard met Christus en de Belial, dan is alles van de duivel. Dan is werkelijk alles van de duivel, want daar neemt de Heer niks van aan. Daar neemt de Heer absoluut niks van aan. Tegen de herders was mijn toren ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan, maar de Heere der de schade zal zijn kudde bezoeken. Het huis van Juda, want er is altijd een overblijfsel na de verkiezing der genade. En hij zal een stellige gelijk het paard zijn, de majesteit in de strijd. Nou, hoe heerlijk is dat in vervulling gegaan in het leven van Mordechai en nog wel in letterlijke zin ook. Daarvan zal al Gods volk wat van ondervinden. Van die verhoging, van die bezoeking van God zelf in Christus. Ten aanzien van zijn onderdrukte volk. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal hen opzoeken. Als de herders het laten afweten, dan hebben we nog een goede herder. En in dat licht moet u die uitdrukking lezen, want er was geen herder. Hoewel de Heer nog de getrouwe profeet had overgelaten. Tegen de herders was mijn toren ontstoken. Over de bok heb ik bezoeking gedaan. Al die priesters. Het was net in de tijd van Mozes, Nadab en Abihu, de zoon van Aaron, die speelde met vreemd vuur. Welke dominee speelt er eigenlijk nou niet met vreemd vuur? Als nou ongecensureerd al die ketterijen maar plaats kunnen vinden. En we hebben vanmorgen dat ook de kanttekeningen zeggen dat er niet tegen gewaarschuwd wordt door die valse profeten. Dus het zijn valse profeten die het nalaten. Dat zijn absoluut valse profeten. Nou, ik heb al gezegd dat sommigen zeggen, ja, er zijn er altijd nog wel een paar die waarschuwen. Nee, dat is een theologie van de duivel. Als het Gods ware getuigen, Gods ware geroepen knechten, die zullen allemaal hun bezuin verheffen tegen de ongerechtigheid van Jacob en de overtreding van Israël. Als dat niet plaatsvindt, als de censuur, de sleutelen des hemelrijks blijven liggen, dan heb je te maken met een valse leraar en uiteindelijk ook met een valse kerk. Nou, dat is natuurlijk, een kind kan het opmerken, dat die huidige reformkerken niks meer te maken hebben met ware kerken. In die zin ware kerken waar de prediking nog rechtgesneden wordt, woord er rechtgesneden wordt, waar de bediening van de sacramenten bijbels is en waar de sleutelen des hemelrijks worden gehanteerd. Want als dat laatste, als er maar één ding ontbreekt, heb je te maken met een valse kerk. Er kan gepreekt worden als lijsters, maar als de tucht ontbreekt, heb je het u vaak gezegd, ontbreekt de liefde. De liefde tot God. De samenvatting van de wet luidt, God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dus als dat ontbreekt, de tucht ontbreekt, ontbreekt de ware liefde, dan is er ook geen geloof. Want het ware geloof is door de liefde werkende. Het is allemaal zo eenvoudig als wat, het is echt geen wiskunde. We hebben het vanmiddag ook op catechisatie nog gezegd. Juist Bieder de Bree zegt dan in dat artikel dat we niet zo moeten doen als Adam en Eva, hè, die zich verborgen achter het struikgewas nadat ze gezondigd hadden en zich bedekt hadden met vijgenbladeren. Ja, dat is eigenlijk ook weer een opmerking dat ik zeg, ja, maar nou sluit dit weer ellende over, want niet doen zoals Adam en Eva, we doen het. We doen het. Want de mens is onverzoend, vervuld met schrik jegens een heilig God. De Heer hoeft maar iets voor zijn heiligheid openbaren. Nou, ik weet het uit een vroegere leven. Als de Heer dan sprak door het onweer, dan dorst hij toch niet zijn eigen buiten te begeven. Dan dorst hij toch gewoon niet. Ik weet nog zo'n man die ermee spotte met het onweer. En toen reed hij op zijn fiets van Stolp naar Begaanwacht. En toen werd hij door de bliksem getroffen. Het was gewoon, hij heette Kool, maar het was ook een kool. Hij was in een kool veranderd. Dus ja, Vlastaan zegt, ja, vroeger geloofden we nog dat God sprak door het onweer, maar dat geloven we niet meer. Nee, wacht even, totdat de Heer je door de bliksem treft. En dan is het over en uit. Tegen de herders was mijn toren ontstoken. Over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Dat is te weten in mijn toren. En dan laat de Heer de andere kant van het medaille zien voor dat uitverkoren geslacht, voor het komende priesterdom. De Heer de schade zal zijn. Zijn kudde, zijn kerk, bezoeken met zijn heil. En al die vijanden, die valse leraars en die waarzeggers en die tovenaars, die zal die bezoeken met de roede en bittere tegenin. Maar de Heere der Scharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, dat staat als een teken voor de ware kerk. En hij zal een stellige gelijk het paard zijn de majesteit in de strijd. Ja, dat is toerusten, gelijk het paard zijn de majesteit in de strijd. Dat is als zijn heerlijk en versierd paard op het welk hij in de strijd of krijg zijn eigen persoon vertrouwt. Ja, dat ziet op de volle wapenrusting Gods. Je moet niet letterlijk denken aan een paard. Nee. Dat ziet op de volle, het is alles geestelijk bedoeld. De volle wapenrusting Gods, dat is voor het vleeselijke oog onzichtbaar. En dat komt tot uitdrukking in de bediening des geestes. In de bediening des geestes. Kijk. Hoe kon je aan de discipelen zien dat ze bekleed waren met de volle wapenrusting des geloofs, met de volle wapenrusting Gods? Nou, toen dat bedrog gepleegd werd in de eerste christengemeente door Ananias en Safira, toen kwam het openbaar in de bediening des geestes door middel van Petrus en ze vielen dood op de grond. Nou, dat doet de Heer nog, dat doet de Heer nog. Want die Hananias, die zullen een vroegtijdige dood sterven. God is niet veranderd, nou. Maar en van hetzelfde staat er geschreven, zal de hoeksteen van hetzelfde, zal de nagel van hetzelfde, zal de strijdboog, tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. Kijk, daar wordt weer gesproken over de volle wapenrusting Gods. De hoeksteen, wat is nou de hoeksteen van de leer van de apostelen en profeten? Dat is Christus. Dat is Christus. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel. En wat is de nagel? De pin te weten de welke men de tenten uitspant, vastmaakt. En hier betekende de overste. Ja, de nagel. Blijft die volle wapenrusting Gods voor ogen houden. De strijdboog. Die wapens hebben soms weer een andere naam. Schild des geloofs. De nagel van hetzelfde als de strijdboog. Tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. Alle drijvers, alle geroepen getuigen. dat staat hier. En zij zullen zijn als helden die in het slijk de straten treden in de strijd. Kijk, in het slijk de straten treden, dat betekent in de bressen treden. En in de bressen worden de vijanden vertreden. Kijk, dat staat, dat zeggen ook de kanttekenaren. Die hun vijanden vertreden zullen in de strijd als slijk de straten. Ja, dat is ook mooi opgemerkt. Ze zullen hen als slijk overwinnen. Die in het slijk de straten treden. Maar, u moet goed verstaan, dat betekent in de eerste plaats in de bressen staan. En de dominees wassen hun handen in het badwater van Pilatus. Want die zeggen, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, hè. Als ze nog wat zeggen, zeggen ze, ik weet het niet. Ik zou het niet durven zeggen of dat killer vaak in wel zo duivels is. Nee, dan hoef je er ook niet tegen te ageren, hoef je ook je schapen niet te waarschuwen. Maar straks sta je voor God, straks sta je voor God. En zij zullen zijn als helden, zij zullen zijn, zij, te weten die van het huis van Juda. Kijk, hoor je niet wat de kanttekenaar, dit is een godvrezende kanttekenaar. Te weten die van het huis van Juda en alle ware lidmaten de kerk. Niet één uitgezonderd. Dus dat sprookje. Sommige rechtzinnige huichelaars. Die zeggen dat ja. Er zijn altijd wel een paar. Nee. Alle. Alle levende lidmaten van de kerk. Die zullen in de bressen treden. En in het kader van het aantal gelovigen. Of in het kader van een bijzondere roeping. Zij zullen zijn als helden die in het slijk de straten treden in de strijd. En zij zullen strijden. Ze zullen maar niet met hun wapens kletteren. Nee, dan gaan ze ook die valse profeten zoals Huigen. Die gaan ze net als David de leeuw bij zijn baard vatten. En hem met de knots de hersens inslaan. Nou, dat hoeft niet zo letterlijk. Nee, nee. Niet door kracht, maar door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, daar zullen ze ook achter komen wat dat zware geestes is. Dat zal ik je vertellen in zere naam. En zij zullen zijn als helden die in de slijk de straten treden in de strijd. En zij zullen strijden, want de Heer zal met hen wezen. En zij zullen die beschamen die op paarden rijden. Dus dat is weer heel gedistanceerd van het paard, van het overwinningspaard van Christus. Dat hij zijn volk zet op de wagen van zijn vrijwillig volk. Oh, daar gaan alle profetieën en alle beloftes die in Christus ja namen zijn in vervulling. En ze zullen beschamen die op paarden rijden, die altijd die paarden hebben aangewend om zijn geroepen getuigen te vervolgen. Maar de Heere zegt, die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Dus die, wat heeft die huige gedaan? Die heeft Gods oogappel, Maria de moeder des Heeren, de ogen uitgestoken. Nog geen eens aangeraakt, de ogen uitgestoken. Maar denk je dat de gramschap Gods die rees zo hoog toen de Filistijnen de ogen uitstaken van Simson. Ik heb het u vanmorgen al enigszins gezegd. En dat werd zodanig met een straf beloond, dat heel die dagelstempel met die duizenden toejuichers stortte van de top van Eer in eeuwenwoest meer. Dat gaat God ook in onze dagen doen. Je zal het zien. Want die reefkerken zijn de dagelstempels, meer niet, holen van de duivel. En dat aanranden, nu komen we op het aanranden van de geroepen heiligen, de Bijbelheiligen, de geroepen heiligen. Wat is er allemaal in het verleden gebeurd? Die Westraten, die dokter Westraten, is nou priesters van de gereformeerde gemeente in Nederland. Kun je zien hoe het oordeel Gods erop legt. Die dokter Westraten, die had ook aandelen van dat failliete bedrijf Baan. He, toen ze uitriepen, our limit is in the sky. Toen heb God die hele business Baan gestort van de top van Eer in eeuwige verwoesting neer. Want je moet alles zien in het licht van Gods koninkrijk. Hoe de Heere dat aanpakt. Want hij was tegen de herders ontstoken. Tegen de herders was mijn toren ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Dus dat zijn bokken die de schapen aanvallen. En dat heeft die Reinders gedaan met Rachel. Met die godzalige Rachel. Om Rachel af te tekenen als een verworpene. Dan ben je het zelf. Dan ben je het zelf. Want dan heb je geen kennis aan het geloof van Rachel. Rachel heeft door het geloof gestreden. Ik heb worstelingen Gods gehad. Met mijn zuster. Ze weten niet wat dat betekent. Ze denken dat ze leggen alles daar vleeselijk uit. Het is in de vijandschap gestorven. Die Veldman heeft dat geschreven. Zwart op wit in een boek. Ook Rachel aan de kant van de verdoemde geplaatst. Dat is een doodzonde. Dat is echt een doodzonde. En ik zou je profeteren. Ze komen er nooit meer in de schuld. Never. Die Westraat heeft de godzalige koningin Esther. Die tekende die als een hoer. Nou Westraat, je zal ermee ter hel varen. En daarom heb ik ook boven de preek gezet, de spottaart waarmee Haman huige ter helle vaart. Als dat niet gebeurt, dan is God geen God. Als God de tegenwoordige Hamans niet hun eigen galg bezorgt, dan is God geen God. Want zo is het gelegen. God is niks veranderd. Niks veranderd. Dan zijn er nog bidders zoals Jeremia mocht bidden door de onuitsprekelijke zuchtingen van de Heilige Geest. Dat God ook het oordeel de Galdeeën bezorgt. De huidige Refo-Galdeeën. Want de kerken zijn vervuld met Galdeeën. En dat is enerzijds het oordeel Gods wat hij op de kerk hebt gelegd. Hun zinnen verblind. En er is geen oprechtheid meer. En als er geen ware oprechtheid is, dan is er geen geloof. En als er geen geloof is, is er geen liefde. En als er geen liefde is, dan is er geen tucht. Alles vloeit voort, het een uit het ander. Ja. Maar, hè, dan gaat de Heer de andere kant van de medaille. Dan gaat hij dat overblijfsel aangorden met kracht uit de hoge. En zij zullen zijn als helden die in een slijk de straten treden in die strijd. En dan gaan ze al die godslaasteraars aanpakken. Want die roos, die weeroos uit Dorenspijk, die heb ook de moeder des Heren verkracht. Want die heeft gezegd, Maria die was nog niet bekeerd. Dan moet je de Christus baren, ben je nog niet bekeerd. Nou man, ben jij het wel dan? Ja, ik hoor hem op alle preekstoelen zeggen, hetzelfde verhaal, bies, bies, bies. Ik moest eraan, nou, dat is toch geen verlies. Petrus was ook nog niet bekeerd, want de Heer Jezus heeft gezegd, ga achter mij Satanus. Nou, dan ben je niet bekeerd, zegt Roos. Nou, als hij zo de schriften verkracht, dan zal God je wel weten te vinden. En die godslastering, die heiligheidsschennis die huig hebt gepleegd, nou, ja, dat moet in die strijd openbaar komen. Want als je natuurlijk de vijand, als je eigen neutraal opstelt naar de vijand en je kan allemaal blanke banieren dragen, dan sta je echt aan de verkeerde kant. Daarin komt het openbaar. Welke banier, onder welke banier strijd. En Gods getuigen strijden onder banier van koning Jezus. En al die valse profeten die hebben met de vijand, ofwel met de duivel en de hel, een voorzichtig verdrag gemaakt en een verbond met de dood. Daar kan je ze ook aan herkennen. En ze vreten zich dik aan een Maria-taart. Zie je wel dat ze helemaal Maria niet eren, want ze snijden die taart aan stukken, ze snijden Maria aan stukken. Nou, want dat is het. En dan zegt hij, kijk eens hoe lekker ze smullen van Maria. Dat is de taal van de vervolgers. Dat is de taal van de heiligheidsgens. En dan zie je die kater eten, vreten zijn buik dik, vreten, want het zijn gewoon beesten. Het zijn echt beesten, animals zijn die zich zo vergrijpen, die taart is niet heilig. Want die kijkt dan weg, Maria, zonder geest. Welke vrouw had er geen geest? De vrouw van Lot. Dus, kijk, ze kunnen het zo mooi voorstellen, met zulke mooie tekeningen, zulke mooie platen. En ze komen niet verder als de vrouw van Lot. Er was een zoutpilaar veranderd. Er was geen geest meer. Geen geest. Zo kun je die valse herders, die valse profeten, doorzien. Het geloof ziet er dwars doorheen. Petrus zag het dwars door Simon de Tovenaar heen. Door de geest van Christus. Filippus had het niet in de gaten dat Simon de Tovenaar zo'n huichelaar was. Hij had het beter moeten onderzoeken. Dat betekent het ook. Dat betekent het ook absoluut. Ja. Die lichtvaardigheid, ja, dat kom je duur te staan. Maar wie mee te staan ziet toe dat hij niet vallen. De Heere zorgt wel dat er een Petrus is. De Heere zorgt wel dat er een apostel Paulus is. En de Heere zal wel zorgen dat die vier smeden tot aan het einde der aarde zijn getuigen zal laten klinken en ook de sleutels des hemelrijks hanteren. En van hetzelfde zal de hoeksteen van hetzelfde zal de nagel, want hij zal ze ook aangorden. En met de nagel, met de strijdboog, tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En ze zullen zijn als helden die in het slijk der straten treden. Hier heb je de strijd des geloofs. Hier wordt beschreven, ook al in de dagen van de profeten, hoe die strijd gaande was, hoe die strijd in zijn werk ging. Want de Heer zal met hem wezen. Kijk, daar heb je de manier. En ze zullen strijden onder de manier van koning Jezus. En ze zullen die beschamen die op paarden rijden. Want de Heer had David geleerd om met de slinger te slingeren. Daar was God in, hoor. Dat was maar geen menselijke vaardigheid. En nou wordt er gepronkt met zelfs mijn kinderen, die dan zeg maar hoog verlicht zijn. Die besteden hun gaven in dienst van de duivel. Maar in het leven van de kerk zal de Heer die gaven geven en die gaven aanwenden om die goede strijd te strijden. En in die strijd worden de valse leraars bij de baard gevat en met het zwaard des geestes in stukken geslagen. En daar hoef je geen paard, geen strijdwagens voor te hebben. Nee, dan is het krijgslied en de krijgsleugens. Deze steunen op wagens en deze op paarden, maar wij zullen op onze God betrouwen. Wij zullen betrouwen op de naam des Heren. En ik zal het huis van Juda versterken, het huis van Jozef zal het behouden. Ja, want dat is de kerk met een hoofdletter. En ik zal hem weder inzetten in de strijd. Het Hebreeuwse woord dat wel in de tekst staat, schijnt uit twee in één gesmolten woorden te bestaan. Ik zal hem instellen, wederbrengen. Dus inzetten in die strijdersgeloos. Want zonder strijdersgeloos geen overwinning. Dat moet je ook zeggen hoor. Dan moeten ook nog wetten gestreden worden. Niet met vleeselijke wapens betekent dat, want onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Dat moet allemaal wel goed verstaan worden. Dat geschiet niet door instructie, maar op Jefte was de geest des Heren. Dat lees je meer in Gods woord en daardoor heb je die overwinning behaald. Dan is het hanteren van de wapens een verzelfsheid. De geest des Heren rust op die kleine David en hij hoefde maar te slingeren en de steen die zonk in het voorhoofd van die godslasteraar Goliath. Zo geschiet het, dat geschiet niet door de vaardigheid, menselijke vaardigheid. Nou, de Heere die brengt dan die vaardigheid je bij. En dan kijk je wel eens achteraf en dan denk je van, it's unbelievable. Dat zijn dan ook de wonderen des Allerhoogsten. Ik zou je een voorbeeld geven. Ja, er was een broeder die ons 4 kippen bezorgde. We hadden er al 4, maar nog 4 kippen erbij. En ja, normaal gesproken, of 5 kippen. En normaal gesproken, dan zijn die kippen ontvleugeld. Dat betekent dat ze wel fladderen kunnen, maar ze kunnen niet hoog vliegen. Dus nou ja, ik laat al die kippen uit in de overtuiging dat ook die nieuwe kippen ontvleugeld waren. En beginnen die kippen te vliegen wel 25 meter hoog. Ik had die nooit gezien in mijn haar. En 2 kippen die verdwijnen helemaal in de wildernis. Nou, ik denk, forget it. Die ben je kwijt, die komen nooit meer terug. Ja, dan zeg ik, nou ja, een kip is een kip. Nou, ik was ermee begot. En dan ben je zo onwaardig, zeg heer, al was er maar 1, breng hem toch terug. Nou, die stond al gauw weer voor de deur, hoe het mogelijk is. Dat kan alleen God hoor. Dan kun je zeggen van ja, nou, een hond. Nou, dat is ook van God als die terugkomt. Als die zeg maar zoveel kilometers. Je moet overal de hand des Heren zien. En ook erkennen. Want anders ga je roemen op gaven, op instinct, op weet ik het wat allemaal. Allemaal vlees. Nou, geef God daarvan de eer. Ik moet wel eens bij elke ei zeggen om Jezus wil. Ja? Als nou een hongersnood aanbrengt, nou, ik geef geen tip. Maar als je dan een kip naast je hebt, kun je nog een ei eten. Hè? En ziet er de hand des Heren in, ziet er de hand des Heren. Maar die tweede kip, nou ja, forget it, weg. Niet om het bezit, maar ik had meer met die kip te doen. Hij vloog al 100 meter die wildernis in en nog verder. Tussen de wolven, de coyotes, de vossen, de roofvogels. Nou, er is geen overleving mogelijk. Voor zo'n kip. Ja, dan zou je zeggen, wat maak je eigenlijk te druk om zo'n kip? Hou even. De rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Er horen ook kippen bij, als je die hebt. Mijn gedachte was op mijn stil gebed. Ik zeg, ja heer, je kunt ook zelfs die tweede kip wel, die in de niets, in de middle of nowhere is verdwenen, terugbrengen. Maar het werd al donker en geen kip. Ja, er was ook helemaal in horizontale zin geen verwachting op. Want de kip heb 0% oriëntatie in zo'n wildernis. Van een hond zou je zeggen dat hij nog enig instinct hebt en met zijn speurneus de weg wel terug kan vinden. En dat is ook wel gebeurd. Dat mensen hun honden zijn kwijtgeraakt voor een paar dagen of voor langere tijd. En dat die toch terugkeerden. Dat heeft de Heere in dat instinct gelegd. En als ik je dan nog moet vertellen dat de Heere die oude hond van mij 3 keer uit de dood heeft opgericht. Nou, Gods volk kent dat ook wel in hun eigen leven. En als ik je dat moet verhalen, dan kom ik deze avond niet klaar. Van de wonderen des Allerhoogsten. Dan kan ik ook al een boek van schrijven. De weldadigheden van een verbondsgod. Kun je het ook schrijven? En daar moet de vergeving der zonde die waarachtige wedergeboorte aan de grondslag leggen. Want ik heb ook wel mensen horen verhalen van de wonderen in hun leven. Maar als je dan de vraag stelt, wie is dan Christus voor je? Dan staat de wagen stil, dus dat heeft natuurlijk geen waarde. Een wondergeloof op zich is waardeloos voor de eeuwigheid. Maar goed, nog even over die kip. Verdwenen in the middle of nowhere. In het moerasgedeelte nog wel. Je kon er geen eens naar op zoek. Ten prooi van het wild gedierte. Dus die moest als verloren worden beschouwd. Maar er was nog een stille hoop, want God doet altijd iets wat niet kan. En het was alweer de dag voorbij. Die kip, die moest echt als verloren worden beschouwd. Die eerste kip al. Want die vloog ook dat uitgestrekte moerasgedeelte in. En die kwam dezelfde dag. Kwam die weer terug door het wonder. Maar die andere niet te zien. Niet te horen zelfs. En we gaan de nacht in. En de volgende dag verliep. En je zou er bijna geen gedachten meer op hebben. Maar die vrouw van die 10 penningen, die was er een kwijt en die keerde heel haar huis om. Ja, ik hoefde het huis niet om te keren, want binnen was die kip niet te vinden. En het was alweer avond geworden. En op een gegeven moment, ik loop mijn huis weer in en mijn dochter die staat er bij die struik. En ze komt binnen en ze zegt, de kip is weer terug. Hij zit al in zijn hok. Ik zei, nou dat heb God gedaan. We hadden een visnet klaargelegd en zullen hem vangen. Nou, dat was niet nodig. Hij loopt zo mee naar het hok, zegt ze. En weer het hok in. Nou, dan zou je zeggen, ja, zo'n eenvoudig geval. Ja, het ongeloof, daar ziet daar niks in. En die bereedt alles aan elkaar. Een natuurlijk mens overlegt zijn kansen. Het geloof ziet niks in onmogelijkheden. Maar dat geloof verwacht het van de Heer. Nou, moet je niet denken dat Gods volk dat geloof altijd op zak heeft. Of op een knop kunt drukken dat ze kunnen geloven. No, no. Want Gods volk is het meest bestreden volk op aarde. In en uitwendig. En ik hoorde die stemmen al van binnen. Maar ik had gewoon met die kip te doen. Met die kippen, want het waren er twee die weg waren. Ik zeg, Heer, al kwam er maar één terug. Al bracht gij er maar één terug. En als je de Heer om één kip bidt, dan krijg je er twee. Hoor je het? Dat geldt voor alles hoor. We gaan hier die kippen niet ophemelen. Maar wel de God van die kippen. Want hij onderhoudt mens en beest. En als je niks met een verloren dier te doen hebt, dan heb je nergens mee te doen. Dan heb je helemaal nergens mee te doen. Als je in die eenvoudige dingen niet de hand van God opmerkt, dan ben je heel geen christen. Die brute afgoderij in onze dagen. Van dat heidense afgevallen christendom. Die zien nergens de hand van God meer in. Nou, als je God in de kleine dingen niet eert, dan doe je het zeker niet in de grote. Dat is natuurlijk ook heel duidelijk geschreven in Gods woord. We zullen verder gaan met de stof. En ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden. En ik zal hem weder inzetten, want ik heb mij hun ontfermd en zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had. Want als de Heere de zonde vergeeft, dan zul je de zonde niet meer vinden. Dan zul je de zonde niet meer vinden. Nee, dan zal het wezen alsof ik hen niet had verstoten door die ballingschap. Want er zijn ook velen van Gods volk meegevoed. Want ik ben de Heere hun God en ik zal hen verhoren. Want er wordt een kerm geboren. In die ballingschap wordt een kerm geboren. Dan worden de harp aan de billen gehangen. Want dan kunnen ze de liederen Sions niet meer zingen. We zullen er eerst van zingen gaan eten. We zullen er eerst van zingen. En wel uit dat 20e zangvers van Psalm 106. Men zag hen zelfs door drift verblind, een dierbaar prostituee bemind en duivelen ten offer brengen. Dat is de kerk van vandaag. En men zag hen trouwloos en verwoed op Kanaans vloekaltaren plengen, der kinderen onschuldig bloed. Het 20e vers van Psalm 106.
Oh,
die vloekaltaar noemt Huigen in zijn boek Het licht schijnt in de duisternis. Het is toch verschrikkelijk, mensen. En het staat allemaal in het kader van vers 2. Heel dat boek constateren, ze spreken ijdelheid. En de waar zegt ze valsheid, ze spreken ijdele dromen. En troosten met ijdelheid, want hij stelde dat afgodsaltaar, wat hij dan noemt, het einde van zijn inleiding, tot troost voor de zieke. En dat ze maar op dat gezicht van Maria, want hij wil ook heel die zichtbare godsdienst van Rome weer herinvoeren. Het is allemaal weer Rome ten voeten uit. En als die ermee geconfronteerd wordt, dan zal hij het ontkennen. Maar dat is ook altijd het kenmerk van de valse leraar. Die komen nooit in de schuld. Komt daar nooit een valse leraar in de schuld? Ja, God weet het. Maar in de Bijbel kun je dat zo niet aanwijzen. Hè? Dat zijn maar unieke gevallen. Zoals Saulus van Tarsen, Manasse. En er staan meer gevallen. Want elk kind van God wordt als een goddeloze door God gerechtvaardigd. En dat is geen onderscheid. Dat is geen onderscheid. Maar die mensen die ik nou noem, die verkeerden al in de tweede trap van de verwerping. Dat onderscheid wordt ook niet meer gemaakt. Maar het Gods woord ligt er duidelijk in Romeinen 1, onder andere vanaf vers 25. De tweede trap van de verwerping. Dan heb je wel het licht des geestes ontvangen in zekere zin. Je bent er weer opgevoed bij de ware godsdienst. En je hebt onder die prediking verkeerd. En je gaat het die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Je gaat die waarheid vervalsen. Je hebt onder die prediking verkeerd en je loopt naar een sodomitische kerk en je gaat er lid van worden. Je laat daar je kinderen dopen. Dat is de afvalligheid die ook onder andere in Hebreeën 6 beschreven staat. Afvallig geworden zijnde, terwijl ze de Heilige Geest in zekere zin deelachtig, enige verlichting, enige smaak. En dan loop je naar de afgoden, zoals die Huigen die voorstelt, als troostgoden, als troostaltaren, gewoon een vloekaltaar. Waarin Christus, dat is sowieso een vloekaltaar, als Christus afgebeeld wordt door een beeld, dan rust de vloek op. En Maria daarnaast, hè? Ja, het is allemaal zonder geest, het is allemaal dooie afgoden, het noemt die licht in de duisternis. Al die zichtbare godsdienst, en dat gaat in Rome nou gepaard met seksfeesten en die Baphomet, hè? Die drakenfiguren. Een hele band van draken, van Baphomets, staat er in die duivelse zalen. In die pauselijke zalen waar al die goddeloze feesten worden gevierd. Daar is hij supporter van. Daar is hij aanhanger van. En alle dominees. Want als hij er niet tegen ageert. Tegen die van God vervloekte valse godsdienst. Van Rome. De antichrist. Antipapisme. Ik heb er al jaren geleden eens een artikel. Van iemand die was erop afgestudeerd. Op antipapisme. Nou, er is nauwelijks nog. Dat betekent tegenkanting van het pausdom, antipapisme. Er is nauwelijks nog antipapisme te vinden in de Reformkerk. Nauwelijks. Misschien hier en daar met woorden, maar niet meer wezenlijk. Maar Rome is en blijft de antichrist. Daar komt niet een of ander antichrist die nog verborgen is. Dat is allemaal onzin. Want de antichrist is reeds gekomen. Staat in letterlijk in Gods woord. En dat is de opeenvolging van paus. Ik heb er ook de kanttekeningen bij. Vermeld uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 geloof ik, dat dat niet slaat op één persoon, maar op meerdere personen die hetzelfde aanbekleden. Nou, dat is met de opeenvolging van pausen is dat aangeduid. Die bekleden allemaal dat godslasterlijke ambt waarin ze pretenderen God te zijn. Want als je pretendeert plaatsvervanger te zijn van Christus, terwijl het de Heilige Geest is, dan pretendeer je God te zijn. Dus dat is de hoogste trap van de godslastering. Dat is de zonde ook tegen de Heilige Geest. Want als hij zegt, ik ben God, terwijl de Heilige Geest de plaatsvervanger is van Christus op aarde. Dat is de hoogste trap van de godslastering. Alle pausen die varen te redden. Er komt geen pauze in de hemel. Ze bedrijven allemaal de zon tegen de Heilige Geest. En als je, zoals Huigen, die handreiking doet, dan doe je dat ook. Dan bedrijf je ook die doodzon. Aan de vruchten zult geen kennen dat ze het hebben bedreven. Want dan wordt al het heilige met het onheilige vereenzelvigd. Dan wordt al het onheilige met het heilige. Kijk, Maria afgebeeld, zelfs in een taart waar ze zich dik aan vreten, als animals, als beesten, als horrorfiguren. En er klinkt geen ene stem als je er een dominee mee confronteert. Het lijkt wel of die allemaal in de graf verkeren. Je hoort niks in onze dagen, dus het zijn geen knechten van God. Want ook de kanttekenaren zeggen, alle lidmaten, die zullen hun stem verheffen, te weten die van het huis van Juda. En alle ware lidmaten van de kerk, die zullen worden aangegord met kracht uit den hoge. Aangegord met de volle wapenrusting Gods. Om in het slijk de straten te treden in de strijd. En ze zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen. En ze zullen die beschamen die rijden op wagens en paarden. Want dat is de kerk van vandaag, die op paarden rijden. Maar Gods volk, dat is voetvolk, om het zo maar eens te zeggen, strijdende onder de banier van koning Jezus. En daar is de man op het witte paard te vinden, in de diepte van de valleien waar de midden groeien. Dat zijn de soldaten van Christus. Die moet je altijd in de diepte zoeken, omdat ze het in verkeer. Ja, en ik zal het huis van Juda versterken, het huis van Jozef zal ik behouden. Juda en Jozef die staan wel symbool voor de kerken Gods en ik zal hem wederzetten. Want ik heb mij naar hun ontfermd, ze zullen wezen dat ik hem niet verstoten had, want ik ben de Heere God en ik zal hem verhoren. En zij zullen zijn als een held van Efraïm. Dat is dapper. He, ze zullen zich dapper verweren. Ze zullen met heldenmoed de zaak van Christus verdedigen. Ja, in de Schotse geschiedenis lees je nog wel van die heldenmoed. Nederland, ooit het Israël van het Westen genoemd. Reformatieland. En nou is Sodom en Gomorra gelijk geworden. He, want die huigen, die Haman huigen. Die heeft zijn eigenlijk ook helemaal vrij zelf met die genderontwikkeling. En dat probeert hij ook Maria in te trekken. Kun je zien hè, hoe ontzettend de bijbelheilige verkrachter die huigen is. Want hij tekent helemaal niet van die 1% de moeder de Sere wie ze werkelijk was. Nou, absoluut niet. Hij komt niet verder als de vrouw van Lot. Op zijn best gesproken. Het is allemaal duivelerij van de bovenste plank. Heel dat boek is duivelerij van de bovenste plank. En het laten al die dominees geschieden, want het interesseert ze helemaal niks. Het interesseert ze niks. En ze zeggen, hooglijk, die man die staat niet in onze kaartenbak. Die is niet lid van onze kerk. Maar binnen die christelijke gereformeerde kerk, nou, het is allemaal duivelerij van de bovenste plank. Inclusief die professor Baas. Het zijn allemaal duivels. Allemaal in dienst van de duivel. En je kunt het ook zien, want dan gaan ze Bunyan aanvallen, die al eeuwen jaagt voor Gods troon. Nou, je hoeft niet... De leer van Bunyan, die allegorie hoef je natuurlijk niet één op één met de Bijbel te... Nou, dat is ook afgoderij. Maar, laat het maar eens grof zeggen, ze pakken niet haar eigen tering zo in. Die laten ze allemaal liggen. Want Baas, die had die huigen bij de keel moeten grijpen. In figuurlijke zin. Maar dat doen ze niet. Ze hanteren de sleutel des hemelrijks op die heiligen die al lang gestorven zijn. En als er nou getuigen opstaan, die worden dood genegeerd. Dat is ook een doodzonde hoor, want als je de bestraffende man haat in de poort, werkelijk bij God vandaan, moet het wel zo wezen. Kobrugge noemt dat de grootste zonde die er bestaat. Hier op deze aarde. Als je de bestraffende man bij God vandaan haat in de poort, dat betekent die het recht Gods verdedigt en preekt. Als je die haat, dat is de grootste zonde van Kobrugge. Want dan haat je Christus, dan haat je God en Christus. En ik zal het huis van Juda versterken, het huis van Jozef zal ik behouden, ik zal hem weder inzetten. Want ik heb mij hunner ontfermd en ze zullen zijn als een held van Efraïm. En hun hart zal zich verblijden als van de wijn. Ter op de Pinksterdag gezegd, ze zijn vol zoete wijns. Nee, ze waren vol van de wijn des Heilige Geestes. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. En hun hart zal zich verheugen in de Heer. En ik zal hen toesissen. Dat is beroepen in mijn kerk, verzamelen door de predicatie van het Heilige Evangelie. Ja, zeer juist opgemerkt, want ik zal hen verlossen. En ze zullen vermenigvuldigd worden, midden in de oordelen, gelijk zij tevoren vermenigvuldigd waren. Gods volk is uitgedund, want Jacob is zeer dun geworden, zeker in onze dagen. De lamp Gods is uitgegaan, het woord is schaars geworden. Het is allerhande valse profetie en afval, wat de kerkklok slaat. Maar de Heere zegt, zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk als tevoren vermenigvuldigd zijn. Dat geldt niet alle beleiders hoor. Want kijk, die prediking heb ik al gezegd van die algemene belofte verstrooiing. Ja, er ligt aan de horizon. Ja. Maar zo. Het slaat helemaal nergens op. Het gaat allemaal buiten toepassen. Man. De Heere gaat Jozef en Juda gedenken. Dat is zijn ware volk en ik zal hem onder de volken zaaien. Dat is, ik zal mijn kerk, die door de ganse wereld verstrooid zal zijn, uitbreiden en vruchtbaar maken. De Heere zal ze, wat zegt hij in de profetieën? En wat moet die kerk inleven? Ik ben een dorre boom. Net zoals die vijgenboom die door de Heer Jezus vervloekt werd. Toen geen vrucht meer in de eeuwigheid. Nou, dat is de inleving van de ware kinderen Gods En dan zegt de profeet, door de inspiratie des Heilige Geestes: gij zijt vruchtbaar, onvruchtbaar. Juich die geen barensnood hebt gehad, want die kinderen zullen uitbreken in menen. Gods volk moet van het wonder leven, want de opposit inleven en dan het wonder Gods, ja, dan is het werkelijk een wonder. En daarin zal de Heer ook alle eer ontvangen. En ze zullen mijnen gedenken in verre plaatsen, ze zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Te weten tot God. Dat is niet emigratie, nee, tot God. Ze zullen zich tot God bekeren. En tot hun aardse bezittingen verlost zijnde uit de handen hunner vijanden. Ja, verlost uit de handen hunner vijanden. Aan deze zijde van het graf, in die zin, de verlossing, staat er in de vrijheid met welke Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Die vrijheid, dat is de ware vrijheid. Ook al zie je in de gevangenis als het ware. En ik zal hen onder de volken zaaien, want kijk, daar heb je het nou, als het zaad in de akker niet valt. Wat is nou die akker? Ik zal hen onder de volken zaaien. Als het zaad in de akker niet valt en sterft, het brengt geen vrucht voort. Christus is begraven in de akker der aarde en het heeft ontzaglijk veel vrucht voortgebracht. Hè? Want uw vrucht worden in mij gevonden. Daardoor, uit dat graf van Christus, daar komen zoveel vruchten uit voort, uit zijn opstanding. En zij zullen leven omdat God leeft. Ik leef en gij zult leven. Zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Tot God. Ja, als de oordelen van kracht zijn, dan zie je wel eens een bord aan de weg. Return to God. Ik zag dat ook in Amerika. Amerika, return to God. In tijden van 9-11, het was een vals vlag. In de reformedia wordt al die officiële berichtgeving voor waar gehouden. En zo word je nou levendig bedrogen op alle gebied. Als dominees nog geabonneerd zijn op het RD, zijn het valse leraars. Daar kan je één op één zetten. Als ze lid zijn van de SGP, dan zijn het duivels. Kan je één op één zetten. Want dat is wel zoveel bewezen. Er is wel zoveel ongerechtigheid vindt er plaats onder vrome vlaggen. Bijbels genormeerde politiek, hoort die van de Vries nog zeggen. Nou man, je bent nou al op je mond geslagen. Ik oordeel niet over haar toch man. Aan de vruchten zult geen kennen. Ja, homohuizen openen. En koning Josia brak het af. En koning Asa die verbanden ze. Die zouden niet. En nou kunnen ze aan de hand. Ze kunnen het avondmaal. Ze kunnen kerkraads aanbekleden. Ze kunnen zelfs op de preekstoel bevestigd worden. Ja, zegt die kommer hier. Toen hem gevraagd werd. Ja, nou, oh, ben je homo? Ja, nee, ik heb geen vriend. Maar je weet me nooit. Daar stond Zwijster erbij met de bevestiging. Die heeft hem ook op de handen opgelegd. Nou, God zal die handen verbranden. Nou, dat duldt Gods glorie niet. Want er staat geschreven, hij zal door de zee gaan. Die zee, die vloed van ketterijen. Hij zal die benauwen. En hij zal de golven in de zee slaan. Al die golven van godslastering. En al de diepte der rivier zullen verdrogen. De draak probeerde die vrouw in de woestijn door de rivier te verzwelgen. Maar hier staat, hij zal die rivier verdrogen. En hij zal de hoogmoed van Assur, dat is de Assyriërs of de Egyptenaars, en of de Egyptenaars, de hoogheid, de hoogmoed van Assur nederwerpen, dat is de kerk van vandaag, en de scepter van Egypte zal wegwijken. Die tirannie, de scepter van Egypte, Gods volk werd door de tirannie onderdrukt, door de Egyptische tirannie, daarom wordt het diensthuis der Egypte genoemd, het diensthuis der zonde. God zal de scepter van Egypte doen wegwijken. Hij zal die scepter uit hun handen rukken. Hij zal hun weerloos maken, die vijanden. En ik zal hen sterken in de Heere, Gods volk. En in zijn naam zullen zij wandelen, Gods volk, te weten. God de Vader zal mijn volk versterken door het geloof in Christus, het hoofd van zijn kerk. En in zijn naam zullen zij wandelen, wandelend overwinnen. Wandelend overwinnen, dat is een mooie uitdrukking, want David die wandelde maar naar Goliath. Hij hoefde niet te rennen. Hij had geen paard nodig. Nou, Gods slinger. Daar ligt de overwinning. Niet in die slinger op zich. Maar in die stenen die de Heer bestuurt. En dat is nog zo. Dat is nog zo. De slinger van David, dat is een type van het zwaard des geestes. En het woord snijdt door alles heen. Want het is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Gaat door de verdeling, de samenvoegsel en de smerks. En het is een oordeel de gedachte. en overleggende schat. Ik zal een sterke, zegt de Heer. Nou, dan mag Paulus uitroepen, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is nou de strijdleus van de soldiers of Christ. Ja, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht is, door Christus die mijn kracht geeft, mijn voorhoede en mijn achtertocht. Het water zal u niet overstromen, het vuur zal u niet verbranden, want ik ben met u. Ik zal u sterken, ik zal u uithelpen. Ik zal u redden uit de handen goddelozen, uit de hand des tirannen. En nou wordt alles van die tirannen, die wordt aanbeden. Het wordt allemaal voor serieus en voor waargenomen, al die leugens. Kun je zien, de boeken van Huygen gaan als broodjes over de toonbank. En dan komt ineens het oordeel Gods, het gaat nog in trappen. Maar dan komt ineens dat zware oordeel, dat bloedige oordeel. En dan val je van de top van neer met al je boeken, met al je afgoderij, met al je heiligheidsschennis. Dan val je met een schrikkende hel. Dat zal toch wat zijn, gemeente luisteraars. En wie het ook betreft, dat zal toch wat zijn om tegen God te strijden en denken dan te overleven. Wie zal tegen God strijden en leven? Nee, de Heere zal zijn knechten, zal zijn getuigen, zal zijn volk sterken in de Heere. Ja, daar ligt de kracht. En in zijn naam zullen zij wandelen. En in zijn naam zullen ze overwinnen. En in zijn naam zullen ze strijden. En in zijn naam zullen ze vele krachten doen. Niet zoals de valse profeten uitroepen. Heren, hebben we niet in uw straten geleerd en geprofiteerd en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal hij een openlijk aanzeggen, ik heb u niet gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Maar dan zullen ook die ware geroepen getuigen zeggen, Heren, wanneer? Toen en toen, dan gaat de Heren die herinneringen ophalen. Toen en toen, ja, en dan zal tot hen klinken, komt in, gij gezegend des vaders. Want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Voor u is dat koninkrijk bereid al van voor de grondlegging der wereld. God doet ongelooflijke dingen. Ook in onze dagen. Ook in onze dagen. Maar nogmaals, als je de Heere de handen zeer niet opmerkt. In kleine dingen, al was je maar een potlood kwijt, kinderen. Vraag je dan aan de Heere, Heere, mag ik dat potlood vinden? Vraag je dat niet aan de Heere? Verwacht je die dingen niet van de Heere? Het eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ja. Nou, dan gaat de Heer je eerst oefenen in die kleine dingen. David is schaapherder van de schapen van zijn vader. Nou, dat waren ook maar bokken geschapen. Maar schapen zijn altijd van de weg af. Altijd van de weg af. Maakt maar één weg, dus van de weg af. Ja, nou, dat is ook weer een type van een kind van God. Joden van de weg af, al Gods kinderen van de weg af. Ik. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze opzoeken. Amen. Heren, uw woord is zo heerlijk. Komen we nooit over uitgepreekt, nooit over uitgewonderd, nooit over uitgedacht, nooit over uitgeleerd. Maar gij zult de goddelozen dulden, gij zult ze uit hun mond spuwen. En doe storten van de top van neer in eeuwige woesten neer. Al die heiligheidsschennis die de ogen van uw kinderen uitsteken. Maar dan zullen hun ogen worden uitgestoken. Gelijk als ook bij koning Zedekia is gebeurd in Babylon. Zijn ogen werden uitgestoken. En dat is nou de vruchtenkomel openbaar. Want ze onderscheiden niks meer. Ze kunnen het heilige van het onheilige niet onderscheiden. Het reine van het onreine niet onderscheiden. Het is één onzinverhaal wat ze tegen horen brengen. Maar gij hebt gezegd, ik ja, ik zal namens schapen. Dat zijn de verstrooide schapen van het huis Israëls. Want gij hebt gezegd, ik zal mijn hand op de kleine wenden. Heren, verhoog uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus willen amen. Gemeente, nog zingen van het 22e vers. Dit alles spoorde God tot wraak. Die afval. Zijn volk, zijn erf, zijn hoogst vermaak werd nu een gruwel in zijn ogen. En hij gaf hen in der heidenen macht. Het wordt niet meer gepreekt, maar nogthans verandert Gods woord daar niet mee. Waardoor zij zonder mededogen in slaafse ketenen zijn gebracht. 22e vers van Psalm 106.
Thank you.